onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 27e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daar van het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Johannes 14, de versen 1 tot en met 21.
En in ieder spreken in zijn of haar hart, o dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd te lezen, Johannes 14, vanaf het eerste vers. Uw hart worden niet ontroerd, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden, en heb gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel een gedeelte van het zesde vers van Johannes 14. Johannes 14 vers 6, deze woorden, ik ben het leven. Vragen wij de Heere vooraf om zijn zegen over dit samen zijn. Heere, wij zijn aangewezen op uw zegen. Dat geldt alle dingen in het leven, het geldt bijzonder het samen zijn in uw huis. Verbind daar uw zegen aan, wij hebben dat niet verdiend. Juist het tegenovergestelde, want ieder die uw wet overtreedt, ieder die zondigt, heeft de vloek verdiend. En niet de zegen. Gij zegt het immers in uw woord. Vervloekt is een ieder die niet blijft. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Om dat te doen. We hebben uw wet vanmorgen horen voorlezen. Wie zou kunnen zeggen. Dat hij geen wetsovertreder is. We zijn dat allen. Of we dat nu beleven of niet, het is wel de werkelijkheid. Of wij eronder gebukt gaan of niet, er is niemand die u zoekt, ook niet tot één toe. En daarom is het zo'n wonder, dat gij naar uw welbehagen verloren zondaren zoekt. dat gij uw zegen verbindt aan de prediking van uw woord. Gedenk uw knechten, overal waar zij zich geroepen zien om uw woord te verkondigen. Open uw woord als zij staan op de kansel. De opening van uw woord is nodig op de studeerkamer, bij de biddende voorbereiding op de prediking. Want als gij niet opent, dan blijft uw woord gesloten. Maar dat geldt ook op de kansel. Als u op de kansel uw woord niet opent, dan kan het wel open voor ons liggen, maar dan blijft het ten diepste toch gesloten. Het is uw zegen als uw woord werkelijk mag opengaan. En geef dat dat niet alleen ondervonden mag worden door uw knechten, maar dat dat ook beleving mag zijn in de gemeente. Want als we thuis uw woord openen en gij opent niet, blijft het ook gesloten. En dat geldt ook als we samenkomen in uw huis. Als gij uw woord niet opent, dan blijft het gesloten. Maar als gij opent, dan kan niemand toesluiten. Ook de duivel niet. Dan horen wij niet alleen met onze lichamelijke oren, maar dan mogen wij horen met de oren van ons hart. Daartoe is nodig het wonder van de wedergeboorte. Want als we niet wederom geboren zijn, dan zijn wij geestelijk dood. Dan zien wij niets, dan horen wij niets. Maar als gij levend maakt, dan gaan we horen zoals we nog nooit gehoord hebben. Dan gaat uw woord spreken in ons binnenste, zoals we dat vanmorgen ook mochten beluisteren. Dan is het uw geest die getuigt en overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat woord veroordeelt onze gedachten, veroordeelt onze woorden, veroordeelt onze werken, veroordeelt onze verlangens. Maar dat woord spreekt ook van hem die veroordeeld wilde worden, opdat veroordelenswaardigen die dat ook gaan inleven, de toevlucht mogen gaan nemen tot hem, om in hem geborgen te mogen worden, uitgedreven worden tot die dierbare borg en middelaar, tot zijn gerechtigheid. En dan leert gij het toch ook in het binnenste, dat de overste van deze wereld geoordeeld is, dat uw zoon als overwinnaar ten hemel is gevaren, als overwinnaar over de zonde, de duivel en de wereld. En die overwinning geeft hij ook gestalte in harten en levens naar uw welbehagen. De duivel kan de volvoering van dat welbehagen niet tegenhouden. Wat hij ook probeert, welke vervolgingen er ook ontketend worden, welke lok- en roepstemmen er ook uitgaan van de kant van de wereld, de duivel kan de volvoering van uw welbehagen niet verhinderen. Want gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. Doe dat toch ook in het midden van deze gemeente. Verheerlijk uw wondermacht tot eer van uw naam, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En waar uw koninkrijk in harten en levens gevestigd is, houd het dan zelf in stand. Zoals we dat ook zingen, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. We bidden u voor hen die de kerkdienst niet kunnen meemaken vanwege ziekte, vanwege ouderdom, vanwege andere oorzaken. Er kan zoveel zijn. Misschien op een andere wijze uw woord mogen horen. Gij zijt toch niet aan deze plaats gebonden. Werk en werk ook door in de harten van zulken. We bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt. Dat is de werkelijkheid in meerdere landen, in vele gebieden op het wereldrond. Uw woord getuigt er ook van. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dat dan ook spreken mag door de werking van uw geest die in al de waarheid leidt. Maar hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dat met het geloofsoog gezien mag worden op uw Zoon, die als overwinnaar deze aarde verlaten heeft om plaats te nemen aan uw rechterhand. En die werkt en doorwerkt, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Woorden van Stefanus die bad voor zijn vijanden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Dat gebed hebt gij verhoord. Saulus werd door u staande gehouden, terwijl hij blazende dreiging en moord uitging naar Damascus om uw volgelingen te vervolgen, om uw kerk uit te roeien. Hij werd staande gehouden om persoonlijk u de Heere te gaan vrezen en dienen, en om tot een rover van de hel gesteld te worden. Geef dat er ook nu gebed mag zijn voor vervolgers, en werk wonderen zodat vervolgers gewillige volgelingen mogen worden, net zoals dat gebeurd is in het leven van Saulus. Dan moet de Satan toch tanden knarsen toezien als zulke wonderen plaatsvinden. Zegen ook het werk van de zending. Ook op het zendingsveld geldt het toch. Zonder wedergeboorte geen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Het behaagt u ook daar gebruik te maken van de verkondiging van uw woord. Verbind er uw zegen aan, opdat er nog vele dode zondaren levend gemaakt mogen worden. En opdat zij die levend gemaakt zijn, versterkt, bemoedigd en ook gewaarschuwd mogen worden waar dat nodig is. Zegen ook het evangelisatiewerk. Ook dat is toch een middel in uw hand. Ook op die wijze mag uw woord toch uitgedragen worden. Draag het in zondaarsharten. Pas het toe door de werking van uw geest die in al de waarheid leeft, die ook door die arbeid dode zondaren levend maakt. We bidden u voor land en volk, regering en vorstenhuis. We zijn zo ver bij u vandaan en gaan al verder bij u vandaan. Kon het zijn, wil een terugkeer werken. Want een land en een volk dat u verlaat, heeft toch smart op smart te vrezen. Gedenk allen die over ons gesteld zijn, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wat wijsheid zouden zij hebben als zij niet handelen naar uw woord en getuigenis? De koningen in Israël moesten toch zelf een afschrift van de wet bij zich hebben om daar zelf naar te leven en dat leven naar uw woord en wet ook aan het volk voor te houden, het volk daartoe te verplichten. Wat zou het een wonder zijn als we zulke overheden ook in ons vaderland terug zouden mogen krijgen. In het verleden hebt ge toch gewerkt in ons vorstenhuis, kon het zijn. Doen we het ook in het heden. We bidden ook voor het kerkelijke leven waar zoveel op afkomt. Ook de kerken waar gij ons in de weg van uw voorzienigheid een plaats hebt gegeven. Geef dat er liefdevol, ernstig en bewogen gewaarschuwd mag worden tegen misvattingen, dwalingen, tegen datgene wat ingaat tegen uw woord. En geef dat daar waar vastgehouden mag worden aan uw woord en de inhoud van uw woord, dat dat zo blijven mag. Maar we bidden niet alleen voor ons eigen kerkverband, ook andere kerkverbanden die er zijn. De duivel is rusteloos bezig om zijn pijlen af te schieten, niet alleen in ons vaderland, maar wereldwijd. Gij staat daar toch boven. We bidden u voor deze wereld, waar zoveel nood is, waar nog steeds oorlog wordt gevoerd, opnieuw vragen wij, kon het zijn dat de wapens neergelegd mogen worden, dat er besprekingen zouden komen, opdat het zinloos bloedvergieten beëindigd zou worden en de vele vluchtelingen huiswaarts zouden kunnen keren. En geef dat die vluchtelingen die hier ook in ons vaderland mogen zijn, in aanraking mogen komen met uw woord, of opnieuw dat woord mogen gaan lezen, en pas het dan toe voor het eerst of opnieuw in die harten, want dat is toch nodig, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Gedenk waar honger is, kon het zijn dat daar voedsel komen mag. We bidden u ook voor uw oude bondsvolk Israël, de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, voornamelijk die wonen in het land waar ook het voorgeslacht gewoond heeft, waar de bedreigingen zijn, waar de vijanden omringen. Geef dat het vertrouwen alleen op u gevestigd zou mogen zijn en niet op wapens of eigen krijgsmanskunst. Want wie het van de mens en van al datgene wat de mens heeft uitgevonden en tot stand heeft gebracht verwacht, die zal daar toch beschaamd mee uitkomen. Vest op prinsen geen betrouwen, daar men nimmer heil bij vindt. Maar dat het zo zou mogen zijn bij de God Jacobs te mogen schuilen, het van hem te mogen verwachten. Want wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Maak het zo wel vanmiddag in alle opzichten. We smeken het in de uitdelging van zonden en schulden om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van de 18e psalm het 5e vers. Hij deed vol kracht hen voor zijn pijlen zwichten, verschrikt hen door bliksemschicht op bliksemschichten. En het 12e vers. Gij hebt mij, Heere, met kracht omgord tot strijden, mijn vijand moest vernederd straffen lijden. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 12 van de 18e psalm, aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, waar komt het leven vandaan? Wie is de bron, de oorzaak van alle leven? Dat is de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan lezen wij Johannes 1 vers 4 in hetzelfde, in het woord dus, was het leven. En het leven was het licht der mensen. Christus is het leven, het vlees geworden woord. Vers 10 van Johannes 1. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. De wereld door hem gemaakt. Het leven wat in de wereld is, voortgekomen ook uit hem. En onze tekst onderstreept dat. Johannes 14 vers 6. Ik ben het leven. Christus is het leven. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, hij geeft het leven. Ten tweede, hij onderhoudt het leven. En ten derde, hij voltooit het leven. Christus is het leven in de eerste plaats. Hij geeft het leven. Ten tweede, hij onderhoudt het leven. En ten derde, hij voltooit het leven. Het leven. Wij kunnen geen leven maken. Wat de mens ook probeert, al maakt hij een graankorrel precies na, al zit alles erin wat in de gewone graankorrel ook zit, zo'n graankorrel komt niet tot ontkieming. Het leven ontbreekt eraan, want het leven komt bij God vandaan. En wat er ook al geprobeerd is, in samenvoegen van allerlei stoffen, het is de mens niet gelukt om leven te scheppen. Dat doet God alleen. Aan Christus wordt het in onze tekst bijzonder toegeschreven. En dan denk ik aan de doden die door Christus zijn opgewekt. Het dochtertje van Jairus, jullie kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes. Ze was nog maar net gestorven en de zaligmaker maakt haar levend. Bij de jongeling van Nain was het al anders. Hij werd uitgedragen om begraven te worden. De Heere maakt hem levend. Met Lazarus was het weer anders. Die lag al 4 dagen in het graf. Hij riekt al zo, zeiden zij. Het verteringsproces is al ingetreden. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. De zaligmaker maakte hem levend. Hij is het leven. En daar ligt een rijke prediking in opgesloten. Hoe erg het ook is met de zondaar. Denk aan Lazarus die al 4 dagen in het graf lag. Hoe diep de verdorvenheid ook is ingeworteld en heeft doorgewerkt. Het is maar één wenk van Gods alvermogen om levend te maken. Geloven we dat, geliefde gemeente? Geloven wij dat de grootste wetsovertreders in ons vaderland door de Heere bekeerd kunnen worden? Gelooft u dat de Heere uw zoon of uw dochter, die al lange tijd nergens van weten wil, die blaakt van vijandschap en verzet, levend kan maken? Voor de Heere is niets te wonderlijk. In lichamelijk opzicht heeft de zaligmaker doden levend gemaakt. Maar ook in geestelijk opzicht. Denk aan Levi die zat in het tolhuis. Daar voelde hij zich thuis, daar voelde hij zich op zijn gemak. En dan zegt de zaligmaker tot hem: volg mij! En hij hoort in zijn hart de stem van de Zoon van God. Hij verliet het tolhuis, het belastingkantoor, zouden wij zeggen. En hij volgde Christus. Ziet u wel dat Christus het leven is? Hij schenkt het leven aan dode zondaren. En dan gaan we in gedachten naar de kruisheuvel Golgotha. Daar hangt de zaligmaker aan het kruis, links en rechts een moordenaar. En allebei spotten zij, allebei lasterden zij, daar was geen verschil. Maar die ene moordenaar hoort in zijn hart door de werking van de Heilige Geest wat de zaligmaker uitspreekt. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En de Heilige Geest overtuigt hem van zonde. Want wat zegt hij tegen zijn medemoordenaar? Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, maar deze heeft niets kwaads gedaan. Hij veroordeelt zichzelf. En hij smeekt: gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die dode moordenaar, die geestelijk dode moordenaar, werd overtuigd van zonde en nam de toevlucht tot Christus en is daar niet beschaamd mee uitgekomen. Want al wat de Vader hem geeft zal tot hem komen, en die tot hem komt zal hij geenszins uitwerpen. En die moordenaar mocht het horen: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik ben het leven. Het leven, het geestelijke leven, aan die dode moordenaar geschonken, zodat hij stierf nog op diezelfde dag en in mocht gaan in eeuwige heerlijkheid. Zijn ziel mocht ingaan in die zaligheid om God groot te maken, te prijzen, te loven en te verheerlijken. Naar de ziel mag hij al eeuwen leven. De gevallen mens draagt een sterfelijk, een vergankelijk lichaam met zich om. Als we ouder worden, dan wordt dat al duidelijker. De krachten worden minder, de vermogens nemen af. Niet alleen de lichamelijke vermogens, ook de geestelijke vermogens, het denkvermogen. En dat is heel wat als zo'n proces doorzet. Als een mens niet meer weet hoe het is, wat hij zegt en wat hij doet. Maar naar de ziel is het eigenlijk nog erger gesteld. De ziel is dood in de zonden en de misdaden. We hebben wel een verstand, maar met dat verstand bedenken wij niet wat tot eer van God is. Dat verstand is verduisterd. Wij kennen God niet zoals hij gekend moet worden. We kennen onszelf niet zoals we onszelf moeten kennen. En we kennen ook de zaligmaker niet. Een verduisterd verstand. En hoe zou het zijn met ons hart, jongens en meisjes? We hebben een stenen hart. Een hart vol van vijandschap tegen God. De poorten van ons hart hebben we in Adam opengezet voor de vader der leugen en dat is de werkelijkheid. En toegesloten voor de Heere en voor zijn spreken. En hoe is het met onze wil? Willen wij doen wat de Heere van ons vraagt? Helemaal niet. Onze wil verzet zich tegen de wil van God. We zijn opstandelingen. Daarmee met dat woord wordt de houding van de dode zondaar getekend. Niet willen buigen onder de Allerhoogste Koning. En hoe staat het met onze levenswandel? Ja, misschien wel een klein beetje netjes aan de buitenkant wat ik vanmorgen ook zei. Maar ten diepste onheilig. Niet doende wat de Heere vraagt, niet levend zoals hij er recht op heeft. Dat is toch de werkelijkheid. We voelen ons van nature thuis op de brede weg en niet op de smalle weg. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. En zouden we dan niet moeten zeggen, met zo'n mens is het toch hopeloos gesteld? Ja, als het bij de mens vandaan zou moeten komen wel, dan was er voor niemand geen enkele verwachting. Ik ben het leven. Ik haalde het ook vanmorgen aan. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. De Heere maakt doden levend. Hij wederbaart door woord en geest. Daar ligt het begin van het geestelijke leven. In het wonder van de wedergeboorte. En als de Heere een mens levend maakt, wordt zijn verstand verlicht. Die moordenaar had nog nooit last gehad van zijn zonde. Had nog nooit zijn schuld beleefd. Had nog nooit gesmeekt om ontferming. Maar toen de Heere ging werken in zijn hart, werd dat alles werkelijkheid. En dan hebben we niet daadwerkelijk een moord gepleegd. We zijn allemaal moordenaars. Een kerk vol moordenaars. Een kerk vol wetsovertreders. Nijd, haat, toorn, wraakgierigheid. Alles waar een moord uit voortkomt, dat is eigenlijk al een moord. Het allerkleinste begin van de zonde, dat is al zonde, een zondige begeerte. Zonder die begeerte in te willigen is ook al een daad van overtreding tegen Gods heilige wet. En als die wet gaat spreken in ons hart, en Christus gebruikt die wet, in zijn hand is de spiegel van Gods wet. En hij is het die blinde zielsogen opent door de werking van zijn geest, om in de spiegel van die wet te mogen zien wie we zijn, wie we geworden zijn door onze diepe val in Adam. Dan wordt een net kerkmens een zwarte zondaar. Dan blijft er helemaal niets van onze deugden over. Het oordeel van God verdient. Wij hangen hier rechtvaardig. Dan ga je de woorden van die moordenaar verstaan. Maar ook in dat smeken wat die moordenaar mag doen. Gedenk, mijner. Daar had hij geen recht op. Hij had de toren van God verdiend. Gedenk, mijner. En dat gebed heeft de Heere verhoord. En zo werkt de Heere nog. Hij verlicht het verduisterde verstand, zodat we God gaan zien zoals Hij werkelijk is, zoals Hij zich openbaart in de Bijbel. We gaan er iets van beleven, van die heiligheid, de rechtvaardigheid en de alwetendheid van God. En er wordt een beven geboren voor die God. Want wie zou voor Hem kunnen bestaan? De volmaakt heilige kan toch geen gemeenschap hebben met onheilige zondaren en zondaressen? Heb je het wel eens beleefd? Heb jij het wel eens beleefd? En ook Gods hemelhoge goedheid tegenover een albederver. Daar is ook een reden om te beven. Hoe is het mogelijk dat de Heer mij nog draagt en spaart in het heden der genade? De verlichting van het verstand, daar bent u met zich mee. Dat je jezelf gaat zien zoals je bent in de ogen van God. Gans melaats. Er deugt helemaal niets van ons. Wonden, striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen van die met olie verzacht. Dan gaat dat nette kleed van de eigen gerechtigheid eraan. Een dode hond. Zoals Mephibozet dat beleed. Dubbel onrein. De dood is onrein. Een hond is onrein. En dat de Heere dan tot zo'n onreine zondaar of zondares komt. Met zijn woord en zegt. Volg mij. En op Gods tijd. Waar alles wat een mens wil aanbrengen en doen. Hem ontnomen wordt. Op Gods tijd. Met dat verlichte verstand ook mogen zien wie Christus is. Gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En weet je wat zo'n zondaar gaat zeggen? Mis Paulus. Ik ben de voornaamste zondaar. Dat wordt dan de beleving. En dan is het met Bunyan. Die het zei, als ik in de hemel komen mag, zullen alle hemelklokken luiden. Want dat is het allergrootste wonder wat ooit gebeuren kan. Zo'n zondaar binnengaan in de hemelse heerlijkheid. Verlichting van het verstand. Maar ook de opening van je hart. Dat hart dat gesloten was. Gesloten voor God. Wordt door de Heere geopend. Dat stenen hart wordt weggenomen. Een vlezen hart wordt geschonken. Ik ben het leven. Want dat hoort bij het leven. Een vlezen hart en een stenen hart dat hoort bij de dood. En op zo'n stenen hart stuit alles af. Maar een vlezen hart is als een spons. Die het woord van God indringt. Als de aarde is uitgedroogd en het gaat regenen. Dan zuigt de aarde dat water in zich op. Wel zoals nu ook. Met die hongerige en dorstige zielen door God hongerig en dorstig gemaakt. Dan is er een honger en een dorst naar het woord. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid van Christus. Plaats voor dat woord. Waar eerst helemaal geen plaats voor was. Plaats voor God. Voor zijn dienst, de zondag, wordt dan de belangrijkste dag in het leven om dat woord te mogen horen. Om vanuit dat woord onderwezen te mogen worden door Gods geest die in al de waarheid leidt. Ik ben het leven. Als God levend maakt, dan gebeurt er een wonder in de wil. Wat we eerst niet willen, gaan we willen. Kijk maar naar Saulus op de weg naar Damascus. Als hij wordt neergeveld, dan wordt het zijn gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het zijn allemaal toetsstenen, geliefde gemeente. Laten we ons leven daar eens naast leggen. Hoe is het met ons verstand? Hoe is het met ons hart? Hoe is het met onze wil? En hoe is het met onze levenswandel? Mag het al zo zijn dat Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad is? Is er al iets teruggekomen van het beeld Gods? Die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zijn we in waarheid een christen geworden? Of dragen we alleen maar de christennaam, terwijl ons leven daarmee in tegenspraak is? Ik ben het leven. Het geloofsleven. Ook dat komt voort uit Christus. Christus heeft het verworven voor zijn kerk, dat zij van dood levend gemaakt worden, maar ook dat het geloofsleven beoefend zou worden. Dat zijn ook weer van die toetsstenen om onszelf te onderzoeken. En waaraan is dat geloofsleven dan te onderkennen? Hoe weet ik dat ik dat ware geloof heb? Wel, dan houd je alles voor waarachtig wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Dus dat ik een zondaar ben, dat hoort er ook bij, dat ik het oordeel verdiend heb. Dat er alleen ontkoming in Christus is. En als het gaat, jongeren, om de schepping, dan geloof ik vast en zeker, waar we over spraken voordat we naar binnen gingen in de consistorie, dan geloof ik zeker dat de Heere in 6 dagen alles uit niets heeft voortgebracht. Wat de wereld ook zegt en wat de godsdienst ook zegt. Gods woord is de waarheid. En ook als het gaat om de rechtvaardigheid die Christus verworven heeft. Om de overwinning die op de duivel behaald is. En dan zegt onze catechismus ook: niet alleen alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen dat mij al mijn zonden uit louter genade, zonder enige verdiensten mijnerzijds, om Christus wil vergeven zijn. Er is alleen vergeving door het werk van Christus. Geloofsoefening. En dat uit zich in het vertrouwen op God. Als het gaat om de toekomst, we kunnen zelf onze weg niet bepalen en geen wegen banen. Maar als de Heere gekomen is in het leven, als Hij levend heeft gemaakt, dan is daar ook de beoefening van het geloofsvertrouwen. Staat er altijd aan, dominee? Nee. Er zijn ook inzinkingen. Daar is ook sprake van duisternis. Aanvechting. Zou het wel goed komen? David, die gezalfd was tot koning, vroeg zich af: zou het ooit wel zo ver komen? Hij vreesde nog één deze dagen door de handen van Saul om te komen terwijl hij gezalfd was. En daar ligt toch de zekerheid in. Wat kan er een twijfel zijn? Wat kan er een ongeloof zijn? Maar de Heere houdt zijn eigen werk in stand. En dan mag het wel eens spreken: dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard, de Heere zal bij mij blijven. Al de dagen, wat er ook gebeurt. Ook als het moeilijk wordt, ook als het donker wordt. En als er voorspoed mag zijn, ook dan is er sprake van dat leven dat Christus werkt. Dan is er dankbaarheid. De Heere heeft gegeven. Al wat we hebben komt ons toe uit Gods goeddoende hand. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zou u het in kunnen vullen? Zijn nabijheid, zijn onderwijs, de waarschuwingen, dat is ook lief, dat je gewaarschuwd wordt voor de zonde. De aansporingen te leven tot eer van God, te strijden tegen de zonde en de ongerechtigheid. Allemaal redenen om de Heere te erkennen. En als het tegen zit, in tegenspoed, geduld. Denk eens aan Job, die op één dag alles kwijtraakte. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Is dat er altijd? Was maar waar. Later vervloekte Job zijn geboortedag. Dus ook in tijden van tegenspoed kan er opstand komen in het hart, verzet in het binnenste. Maar de Heere brengt opnieuw tot onderwerping. De geloofsbeoefening uit zich ook in een droefheid, in een smart die er voor die tijd niet was. Dat is de droefheid over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De droefheid naar God wordt gewerkt door God, wordt beleden voor God. En dan niet alleen droefheid, ook een hartelijke vreugde. Ook dat is geloofsbeoefening. Als er vreugde mag zijn over de verlossing die er is in Christus. Denk aan Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat is wat. Als je dat nou eens na mag stamelen. Als ook iets van die vreugde, van die verwondering van Maria mag kennen. Ik ben het leven. De levensvorst heeft dat leven verworven. Schenkt het leven en doet het leven beoefenen. Ook het gebedsleven komt bij Christus vandaan. De discipelen vroegen: leer ons bidden. En zo is het nog dat de zaligmaker, dat de levensvorst, door woord en geest leert bidden, leert smeken. Schuld leert belijden. De toevlucht leert nemen tot hem. Om het alleen van hem te verwachten. In wie alles te vinden is voor een schuldige zondaar. Die het rechtvaardig oordeel van God verdiend heeft. Ik ben het leven. En alles buiten dat leven, alles buiten die geloofsbeoefening, is de dood. En komt uit in de eeuwige dood. Christus schenkt het leven. Maar hij houdt dat leven ook in stand. Dat is onze tweede gedachte. Hoe zou de Heer dat doen, jongens en meisjes? Hoe zou de levensvorst het leven in stand houden dat hij werkt in de harten van zondaren en zondaressen? Welke middelen zou hij daarvoor gebruiken? Wel, daar gebruikt hij zijn woord voor en de prediking van zijn woord. Er is honger naar dat woord. Als pasgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En dat wil zeggen naar de prediking van het woord en onvervalste melk. Daar mogen geen dwalingen in gemengd zijn, geen misvattingen, geen ketterijen. De zuivere apostolische prediking, de prediking van dood en leven, wet en evangelie. Twee wegen, drie stukken. En hoe dat beleefd wordt. Daar gaat het hart naar uit en door die prediking houdt de Heere zijn werk in stand, geeft hij voedsel aan de ziel. En ook door de sacramenten. Denk aan de heilige doop en het heilige avondmaal. Het water bij de doop spreekt van onze onreinheid en ook van de reinigende kracht van het bloed van Christus. In dat bloed een fontein ontsloten tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het avondmaal, avondmaalgangers onder ons. Hoe heeft de Heere dit sacrament gebruikt? Mocht u onder het breken van het brood zien met het geloofsoog op het lijden van Christus. En mocht u met het geloofsoog zien toen de wijn vergoten werd op het vergoten bloed van Christus. Christus voedt zijn kerk. Houd het leven in stand. En dan denk ik aan de woorden die gesproken werden tot Petrus. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft jullie de zeer begeerte ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Als dat er niet was. Als dat gebed van Christus er niet was, dan was het een verloren zaak geweest voor Simon. Hij dacht wel sterk te zijn, maar hij kon in eigen kracht geen ogenblik staande blijven. Hij dacht zijn leven wel te kunnen geven voor de zaligmaker, voor hem te kunnen sterven, en dat meende hij ook. De liefde sprak, maar er was zo weinig zelfkennis, zo weinig kennis van eigen zwakheid en vreesachtigheid. En toen dat dienstmeisje de beschuldigende vinger naar hem uitstak, logende hij een volgeling van Christus te zijn. De drievoudige verlogening is werkelijkheid geworden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat was de redding voor Petrus. Het gebed van Christus. En in dat gebed wijst Christus op zijn volbracht werk. Dat geldt nu ook. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, bidt hij voor zijn kerk. Een biddende hoge priester. En dan wijst hij zijn vader op zijn volbracht werk. En wat ligt er dan een rijke troost in die voorbeden van Christus opgesloten? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus hoe zwaar de strijd ook is, hoe zwak Gods kind ook is in zichzelf, welke pijlen de Satan ook afschiet, de Heere houdt zijn eigen werk in stand. Vandaar dat wij enkele versen gezongen hebben uit Psalm 18. Daar gaat het over die benauwdheden die er zijn. Maar ook over de uitredding die er bij God is te vinden. En dat is toch telkens de ondervinding van het volk van Israël geweest. Hoe benauwd ook. De Heere heeft uitkomst gegeven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. En dan is het ook door de werking, door het onderwijs van Gods geest, dat het ware geloof gevoed, gesterkt en in stand gehouden wordt. Denk aan deze woorden. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die handen werden doorboord. Daar is het bloed uitgevloeid. Dat bloed waarin verzoening is. Dat al Gods kinderen reinigt van al hun zonden en ongerechtigheden. De overwinning is zeker. Want als overwinnaar is Christus ten hemel ingegaan. En in hem zullen klein en groot in de genade meer dan overwinnaars zijn. Die overwinning is wel duur betaald. En daar gaan we van zingen. Het vierde vers van de 22e psalm. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Het vierde vers van psalm 22. Christus voltooit het leven. Hoe is het met dat leven dat de Heere werkt in het hart? Bent u er tevreden over? Vindt u dat het eigenlijk behoorlijk goed met u gaat? En dat de Heere met eerbied gesproken kinderen Gods in ons midden over u wel tevreden kan zijn. Het leerboek der kerk zegt het wel anders. Op grond van Gods woord. Wat zegt de catechismus? Dat de allerheiligsten maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid hebben. Dus nog heel veel zonden, nog heel veel ongerechtigheden. Ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhield. nog zoveel overtredingen, vaak weinig lust, weinig begeerte om Gods woord biddend, smekend en worstelend te onderzoeken. Gauw even lezen, want ik heb nog zoveel te doen. De beslommeringen van dit leven, deze drukke gejaagde tijd, wat wordt er weinig tijd genomen voor het biddend bezig mogen zijn met het onderzoek van Gods woord. En dat geldt niet alleen maar onbekeerde kerkmensen. Dat moeten Gods kinderen ook eerlijk belijden. Ik zou er veel meer tijd voor moeten nemen. Ik zou er veel meer mee bezig moeten zijn. Het wordt van harte onderschreven, ook bij mij. Maar zo'n klein beginsel van dat nieuwe leven. Een klein beginsel ook van dat vertrouwen op God. Zelf de wegen willen banen. Zelf nog oplossingen willen bewerken. Terwijl alles in de hand des Heren in vertrouwen, in geloofsvertrouwen gelegd zou moeten worden. Terwijl het zo zou moeten zijn, wentel uw weg op de Heren en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Als de Heren ons laat zien wie we zijn, dan gaat die zelfgenoegzaamheid en ingenomenheid wel weg. Dan schamen we ons diep. Dan is er reden voor verontmoediging. Voor Gods heilig aangezicht. Maar de Heere, de levensvorst, voltooit zijn werk. Hij voltooit het leven. Alles wat nog herinnert aan de dood. Onverschilligheid, oneerbiedigheid, niet genoeg bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk van God. Te veel opgaan in alles wat deze wereld van ons vraagt. Het zal eenmaal tot het verleden behoren. Is dat geen rijk vooruitzicht? Dat is enkel te verklaren vanuit de levensvorst. Die niet alleen maar leven schenkt, maar het leven ook in stand houdt. En het leven volmaken zal, ik leef en gij zult leven. En dat zal een eeuwig leven zijn. Een volmaakt leven. Nooit meer één zondige begeerte van binnen. Nooit meer één zondige gedachte. Nooit meer één zondig woord. Alles volmaakt tot eer van God. Mogen we daar wel eens naar verlangen? Om van jezelf verlost te zijn. Om van dat oude bestaan verlost te zijn. Om dat inwonende kwaad voor eeuwig kwijt te zijn. De Heere loven, groot maken, verheerlijken en prijzen. De levensvorst. We zeiden het ook vanmorgen. Kom terug. Hij zal oordelen. Wee ons, wanneer we ondanks de verkondiging van wet en evangelie dood gebleven zijn. Dood in de zonden en de misdaden. Dat is werkelijkheid geweest de eeuwen door. Denk eens jongens en meisjes aan de tijd van Noach. 120 jaar heeft Noach gepredikt, de prediker der gerechtigheid, zo wordt hij genoemd. 120 jaar gearbeid aan die ark. Velen hebben hem bespot, hem uitgelachen. Waar moet al dat water vandaan komen? Maar het oordeel is gekomen. Omgekomen buiten de ark. Omkomen buiten de levensvorst. Denk eens aan Judas. Ruim 3 jaren bij de zaligmaker geweest. De woorden van de levensvorst gehoord. Maar de Heere wist dat hij er niet bij hoorde. Dat hij hem verraden zou. En alles wat hij gehoord en gezien heeft, heeft tegen hem getuigd. Wat hebben wij al veel gehoord en veel gezien? Misschien wat in uw voorgeslacht. Hoe een vader of moeder, een grootvader of grootmoeder mocht afreizen uit dit leven met hoop en verwachting voor de eeuwigheid. Afsterven van de zonde en ongerechtigheid. En ingegaan in de eeuwige zaligheid. Misschien nog wel gewaarschuwd. Daar liggen misschien nog wel gebeden. Zullen we eraan denken, geliefde gemeente? Laat het ons op de knieën mogen brengen. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Maak mij levend. Zegen uw woord in mijn hart en leven. Dat mijn verduisterde verstand verlicht mag worden. Dat ik u mag leren kennen, want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Jezelf ook kennen. En Christus leren kennen. Als die grote en enige behouder des levens. Alleen in hem is het leven. En hij werkt nog leven naar Gods welbehagen. We zeggen het wel eens zo, wie nat wil zijn moet in de regen lopen. Wie wederom geboren wil worden, wie bekeerd wil worden, moet komen onder de prediking. Want het woord en de prediking van het woord wil de Heere gebruiken tot wedergeboorte, bekering en zaligmakend geloof. Denk eens aan Lazarus, ik heb het genoemd. Al 4 dagen in het graf, moordenaar. Nog enkele uren en hij zou in de hel zijn. Maar als een helwaardige nam hij de toevlucht tot de zaligmaker die de helse smart dan ook voor hem is ingegaan. En hij mocht naar de ziel ten hemel ingaan. En dat lichaam waar weinig zorg aan besteed zal zijn, dat zal op de jongste dag opgewekt worden. O geliefde gemeente, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. We reizen alle door dit leven naar de eeuwigheid. Voorwaar, zeg ik u, dat geldt ook ons. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ik ben het leven. Waar de Heere geestelijk leven werkt, kan de duivel het nooit meer teniet doen. En dan denk ik aan een beeld uit de christenreis. Daar brandt vuur en er is iemand bezig steeds water op dat vuur te werpen. En dan zou je toch denken, jongens en meisjes, dat vuur gaat uit. Maar dat vuur bleef toch branden. En toen werd getoond hoe dat kwam. Aan de achterkant stond iemand uit een kan olie uit te gieten. En die olie kwam op dat vuur. En zo bleef dat vuur branden. En dat is nou het beeld van de werking van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest vuur heeft ontstoken, denk aan die verdeelde tongen als van vuur. Als er een vurige liefde is gekomen tot de Heer, tot zijn woord en tot zijn dienst. En een vurige afkeer van de zonde en de ongerechtigheid. Dan zal de Heer zijn eigen werk in stand houden. Welke blusmiddelen de Satan ook aandraagt. Al komt hij met bloedige vervolgingen. En al komt hij met verleidingen vanuit de wereld. God houdt zijn eigen werk in stand. Hij houdt vast. Want als hij in het uur van de wedergeboorte de rechterhand gevat heeft, gegrepen heeft, dan zal hij leiden door zijn raad en daarna op Gods tijd in heerlijkheid opnemen. De levensvorst voltooit het leven. Dat gebeurt als de ziel zalig wordt, als de ziel in mag gaan in eeuwige heerlijkheid. Dat is geen betaling meer voor de zonde, want Christus heeft voor die zonde betaald. En dat gebeurt ook naar het lichaam, dat sterfelijke, dat vergankelijke lichaam. Het zal een onsterfelijk lichaam worden. Een onvergankelijk lichaam. Een geestelijk lichaam. Wij kunnen dat niet begrijpen. Maar het is wel reden tot verwondering als je daarbij bepaald mag worden. Als de Heere door zijn geest laat zien wat de toekomst van het lichaam is. Ontdaan van alle veroudering, van alle gebreken die er gekomen zijn, nooit meer sterven, maar samen met de ziel, eeuwig God loven, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u danken te erkennen. Wij hebben er immers geen recht op dat we mogen komen in uw huis of thuis of elders de dienst mogen meemaken. En u hebt het ons gegeven tot tweemaal toe. Wil de naprediker zijn in ons hart door de werking van uw geest. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Achtervolg het uwe met uw zegen. Gij zegt het bid zonder ophouden. Dan bidden we toch opnieuw voor deze gemeente, die zonder eigen herder en leraar is. Omdat u zijn hart hebt overgebogen naar de gemeente van Katwijk, ontfermt u zich over deze gemeente. Gedenk de kerkenraad, kon het zijn dat ze opnieuw een eigen herder en leraar uit uw hand zouden mogen ontvangen. Wees met ons in de week die begonnen is, maatschappelijke werk roept, de ambtelijke arbeid roept, zonder u kunnen wij niets doen. Gedenk ook het bruidspaar dat deze week in het huwelijk zal treden en uw zegen over dat huwelijk zal afsmeken. Schenkt u een goede dag met elkaar, een dag waarop uw woord mag spreken in de harten, en maak het zo dat voor dat bruidspaar uw woord tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad zou mogen zijn. Bewaar ons voor gevaren, waardoor wij altijd en overal omringd worden, thuis, op de weg, op het water of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken wij van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 7e vers van Psalm 27. Zo ik die dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt uit het 7e vers van de 27e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.